Goed mensen, een hele goede avond. Fijn dat we zo op een doordeweekse avond bij elkaar kunnen zijn. Het is de goede week, wordt het ook wel genoemd. Hè? De passieweek, passie is het Latijn voor lijden. We hebben het vorig jaar als eerste keer gedaan, initiatief om elke dag een momentje samen te komen. Het is een beetje een sobere samenkomst, dus het is eigenlijk niet per se voor de gezelligheid. Maar het is natuurlijk ook mooi. Maar het is niet zoals zondags of andere samenkomsten. Dus we komen eigenlijk naar binnen. Natuurlijk, je ontmoet elkaar. Maar het is ook niet de bedoeling per se om daarna nog uitvoerig met elkaar te praten. Maar gewoon eigenlijk in stilte weg te gaan. En dan zien we elkaar morgen weer. Ook gewoon even om echt stil te staan bij het lijden van Jezus. Dat echt tot je door te laten dringen deze week. Dat is eigenlijk de bedoeling. Even kort over de avond. Ik zal zo meteen bidden. We hebben even een kort stilte momentje om eventjes los te laten waar je vandaag mee bezig bent geweest en wat je bezighoudt. Dan zal ik wat delen uit de Bijbel over het lijden van Jezus. Dan is er een reflectiemoment, dat is ongeveer 10 minuutjes. Dus dat is echt een stilte moment. Dan kan je ook even een rustig plekje opzoeken. Je kan hier blijven zitten, maar er liggen blaadjes. Ik heb nog wat pennen, dus dan kan je gewoon echt voor jezelf even daar doorheen, door die vragen. En daarna dan is er nog een luisterlied. En na dat luisterlied dan kan je naar huis, of waar je naartoe gaat. Goed, het wordt ook opgenomen. Dus we gaan ook de link delen met de gemeente. Ook de vragen, die gaan we delen. Dus dan kunnen de mensen die er niet bij kunnen zijn en er wel mee willen maken, kunnen het dan ook meemaken achter hun scherm. Zal ik bidden. Vader, we zijn dankbaar dat we deze avond samen mogen komen. Zo aan het begin van deze goede week, deze lijdensweek. We danken u dat we heel bijzonder stil mogen staan bij het lijden van Jezus, uw Zoon. De meest belangrijke en intense gebeurtenis uit de geschiedenis van het universum. Ook de meest krachtige en impactvolle gebeurtenis. Niets anders, geen andere gebeurtenis in de geschiedenis heeft de wereld en ook ons leven zo op zijn kop gezet. Ten goede dan wat u gedaan heeft, Jezus. En wij willen ook deze avonden zien zo met elkaar als een eerbetoon voor u, Heere Jezus. U bent in de hemel, maar dat u als het ware ook echt vanavond meekijkt en dat u daar eer van ontvangt, want dat verdient u. We bidden dat ons hart open zal staan voor wat u ook tot ons te zeggen heeft vanavond. Dat u alle belemmeringen wegnemen. En dat we echt opnieuw, voor het eerst misschien, diep onder de indruk zullen zijn van uw lijden. Wat u voor ons heeft gedaan. Kom, o Heilige Geest. Zet u de schijnwerper op Jezus. En vul ons hart met hemzelf. We willen nu een moment even stil zijn en misschien heb je dingen in je hart, in je hoofd, die je eventjes tegen God moet zeggen of even los moet laten, dan kan dat. Amen. Nou, we denken na 4 avonden over het bloed van Jezus. En die term horen we heel vaak. Het gaat best veel over het bloed van Jezus. En het bloed aan zich, ook in het Oude Testament. En wat we willen doen is kijken in de evangelie waar Jezus bloedde. En ook welke impact dat heeft voor ons vandaag. Het is je kan heel snel denken met wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, zijn verlossing, dat te maken heeft met het krijgen van een ticket naar de hemel. Maar Ik hoop dat we dat met elkaar deze week ook wat meer zullen zien. Het heeft ook echt, het heeft veel meer te zeggen dan dat. Het bloed van Christus heeft veel meer gedaan en veel meer impact dan alleen maar een ticket naar de hemel. Maar het heeft ook echt effect op ons leven vandaag. He, vanavond denken we nou over verlossing. We hebben ook elke keer een tekst daarbij, het bloed van Jezus. En vanavond gaat het over, in hem hebben we de verlossing door zijn bloed. Morgen denken we na over reiniging, dat het bloed van Christus ons reinigt van al onze zonden. We denken na over bevrijding, het bloed van Christus bevrijdt ons ook. Donderdag denken we na over het bloed van Christus wat ons verzoent. Dus verzoening, wat het bewerkt. Dus dat is heel mooi, dat in de evangelie ook waar Jezus echt zijn bloed, waar zijn bloed vloeide, dat heeft ook daadwerkelijk impact voor ons leven vandaag. Vanavond denken we dus heel concreet na over verlossing. Eerst maar eens even over dat zijn, als hij wil meewerken, dat wil hij niet, je mag hem ook even. Techniek, altijd leuk. Ik weet niet of je een Bijbel hebt, maar anders mag je hem vast even opslaan in Marcus. Marcus 14. Dat is hem. Marcus 14. Jezus heeft al, want dat, die slaan we even over. Het gaat ook over vergeving. Het bloed van Jezus wat gevloeid heeft. En wat impact heeft van dat we vergeving ontvangen. De eerste keer dat we hem zien bloeden. Dat is iets hiervoor. Dat is in Gethsemane. Dat die druppels bloed zweet van angst. Vanwege de komende toren. De beker. En hier zien we nog een gebeurtenis, Marcus 14. Ik lees even vanaf vers 60. Daar staat, Jezus wordt eerst verraden door Judas. Hij wordt meegesleept en dan wordt hij voor het Sanhedrin geplaatst. Dan leiden ze hem daar naar die raad, die Joodse raad. Hele belangrijke mensen. En dan vers 60. En de hoge priester die in het midden opstond, vroeg Jezus, antwoord u niets, wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag. Zij tegen hem, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. En zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelde over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen, profeteer, en de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Even tot zover. Dus wat hier gebeurt is, Jezus wordt meegesleept, hij was absoluut onschuldig, dat spat ook van de bladzijde af van de evangelie, ook voor Pilatus. Maar er zijn allerlei beschuldigers, dat is het beeld. Jezus staat in het midden en er zijn allerlei beschuldigers, mensen, overpriesters, schriftgeleerden die hem schuldig verklaren. En hij krijgt dat als een lawine over hem heen. Dat is echt heel, ik probeerde me dat voor te stellen, dat is heel aangrijpend. Moet je voorstellen dat jij ergens staat, dat een groep mensen om jou heen staat en dat die groep jou schuldig, allerlei beschuldigingen tegen jou roept. Hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan, dus is dat, is schuldig. En je krijgt dat allemaal over je heen. En Jezus stond daar en die kreeg dat over zich heen. En dan wordt hij gevraagd, bent u het? En dan zegt hij, geeft hij een antwoord en ze zeggen, dit is godslastering. Nog een beschuldiging, een hele heftige beschuldiging. En dan zegt die hoge priester, wat hebben we nog meer nodig? Hij is de dood schuldig. En dat is ook wat beschuldiging doet. Beschuldiging, ja, dus veroordeling. En veroordeling is uiteindelijk, zegt uiteindelijk, jij mag er niet zijn. Jij hebt geen bestaansrecht. Nou, dat werd over Jezus gezegd. Dat is echt heftig. Je mag er niet zijn. En later ook weg met hem. Kruisig hem. Diep indrukwekkend als je dat op in laat werken. Als je daarin probeert te verplaatsen. Dat heeft Jezus ondergaan. En dan wordt hij in zijn gezicht gespuwd. Moet je nagaan dat je er staat, dat er mensen in jouw gezicht tuffen. Wordt in zijn gezicht getuft. En hij wordt geslagen in zijn gezicht. Hij krijgt echt klappen. En dan wordt er een doek over zijn hoofd gedaan. Staat er, hè? een doek. Ze bedekken zijn gezicht. En ze slaan hem met vuisten op zijn gezicht. Dus hij zag niks aankomen. En hij kreeg vuistslagen in zijn gezicht. En dan zeggen ze tegen hem, profeteer. Met andere woorden, vertel maar wie je hier geslagen hebt. En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Nou, het staat er niet letterlijk bij, maar het kan haast niet anders dan dat Jezus gebloed heeft. Dat als jij klappen in je gezicht krijgt, natuurlijk op je lip, maar andere, dan komt daar heel snel, zeker op schedel, komt daar bloed uit. Dus ook bij de geesteling, werd ook gegeeseld later, staat ook niet per se dat er bloed uitkwam. Maar dat weet natuurlijk ook zeker dat zijn rug helemaal echt gebloed heeft, ook hier. Dus Jezus heeft gebloed. En wat in Jesaja staat, ongeveer 700 voor deze gebeurtenis, is dit al geprofeteerd over de knecht des Heren. Namelijk, zelf ben ik niet ongehoorzaam, dat spreekt over de Messias. Ik wijk niet terug, nou dat zien we hier letterlijk gebeuren. Hij week niet terug, hij liet het over zich heen komen, hij liet het gebeuren. Het was zelfs een daad van gehoorzaamheid. Hij stond hier, ik heb er natuurlijk gisteren wat over gezegd, als een held om dit echt doelgericht te ondergaan. Ik wijk niet terug, ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Dus hier wordt ook gesproken over dat zijn baard werd uitgeplukt. Nou, dat is ook heel pijnlijk en tot bloedens toe. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en voor speeksel. Dus dit is wat Christus heeft gedaan. Christus heeft gebloed en dat zit gelinkt aan beschuldigingen. Die moet je even vasthouden, daar gaat het vanavond over. Dus en het kruis, het hele lijden van Christus, dat heeft alles te maken met een ruil. Hè? Hij heeft dingen ondergaan, hij heeft dit ondergaan in mijn plaats en in jouw plaats. Dat is het offer van Christus. Het is een ruil. Met andere woorden, ik had beschuldigd moeten worden, ik had veroordeeld moeten worden, ik had het over me heen moeten krijgen, over mij had gezegd moeten worden, weg met hem, hij heeft geen recht hier om hier te zijn. Maar Christus heeft het gedaan. En hij heeft het vrijwillig gedaan. Hij heeft zichzelf eraan gegeven. Dus hij heeft als de onschuldige, hij had geen schuld. Ik vind geen schuld in deze mens, zegt Pilatus. En zijn vrouw had zelfs een droom gehad. Laat je niet in met deze rechtvaardige. Rechtvaardig. Maar hij kreeg de beschuldigingen over zich heen. En dat is wat Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 14. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dus zijn bloed heeft gevloeid. En dat geeft ons verlossing. En verlossing waarvan? Hier heel concreet. Dus een van de aspecten, een van de effecten van het bloed van Jezus, wat hij heeft gestort. Dat is dat de aanklacht geen stand houdt tegenover ons. Beschuldigingen, omdat hij het heeft ondergaan, hebben beschuldigingen geen zeggenschap meer. Dat is wat we vanavond gedenken. En waar we Jezus voor eren. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En er is een aanklager. Dat weet je waarschijnlijk wel. Er zijn heel veel aanklachten. Kunnen er in je hoofd zitten. Er kunnen mensen zijn die je aanklagen. Dus je eigen geweten kan je aanklagen. Er kunnen mensen zijn. Maar achter alles en onder alles zit de aanklager. En dat is Satan. Ja, hij wordt in Openbaring 12 vers 11. Of vers 10 wordt hij genoemd. Hij is de aanklager van de broederen. Openbaring 12 vers 10. Dus Satan, en dat is echt wat hij doet, onderschat het niet, onderschat het niet. Dat is echt wat hij doet. Daar gebruikt hij ook zwaktes voor die al in jou zitten. En aanklachten die je misschien van jongs af aan hebt meegekregen. Een moeder die heeft gezegd van je bent niks waard. Pesterijen van vroeger of dingen. Hè? Hij weet dat, hij weet waar je zwakke plekken zitten. En hij gebruikt het als een soort katalysator. En hij doet er nog een schep bovenop. Hij is de aanklager. Hij klaagt je aan. Hij beschuldigt je. Hij veroordeelt je. Zodat je op het punt komt en zegt van, ik heb geen recht om hier te zijn. De aanklager. Maar wat zegt Openbaring 12 vers 11? Dat zegt een engel, want die spreekt over mensen, namelijk christenen. Die zegt dit. En zij, dat is een schare, dat zijn christenen, hebben hem, dat is de aanklager uit vers 10, overwonnen. Dus ze hebben de aanklacht overwonnen. Hoe? Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dus het bloed wat Jezus heeft gestort, dat is effectief in ons leven, waardoor wij de aanklacht van de boze en ook van wat in onszelf zit, kunnen weerleggen. En wij kunnen door het woord ook van ons getuigenis. Dus wij kunnen getuigen vandaag. Dus dat is ook wel belangrijk. Dat je niet alleen... Kijk, het bloed heeft gevloeid. En het is gestort. Jezus heeft het allemaal ondergaan. Maar net als met Pesach. Het kreeg pas effect. Dat lam werd geslacht. Het kwam in de kom. Maar wat moesten ze doen? Ze moesten het ook aan de deurposten smeren. En erachter gaan staan. En dat is ook voor ons. Het bloed van Jezus heeft pas effect op het moment dat ik het ook belijd. En dat ik het ook geloof. En dat ik me erachter verschuil. Dan gaat de verderfengel en de aanklager voorbij. En heeft hij geen recht. En dit is heel mooi. Want het bloed spreekt. Dat is heel gek. Maar dat is hoe de Bijbel erover spreekt. Het bloed spreekt. Want er staat in Hebreeën 12. U bent genaderd. Vers 22 en 24. U bent genaderd tot de middelaar van het nieuwe verbond Jezus. En tot het bloed van de besprenging. Dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. En als je even terug gaat, het voeten ver om daar helemaal naartoe te gaan. Maar als je de Bijbel een beetje kent. Abel, Kain en Abel. Abel werd doodgeslagen. Door zijn broer. Hij werd echt doodgeslagen. En hij viel op de grond en zijn bloed vloeide op de aarde. En dan zegt God tegen Kain, waar is je broer Abel? Want ik heb de roep van het bloed heb ik gehoord, zegt God. Met andere woorden, dat bloed dat riep naar de hemel. En God hoorde dat. En die gaat kijken van wat roept daar? En hij kijkt naar beneden en hij ziet, er is iemand vermoord. En dat bloed, wat roept dat? Dat roept om wraak. Om recht. Dit is niet oké. En God hoort dat roepen van dat bloed. En hij gaat naar Kain en zegt, wat heb je gedaan? Nou, het bloed van Christus roept ook, zegt dit gedeelte. Wat roept dat bloed? Dus Christus heeft gebloed, hier heel letterlijk in dit gedeelte wat we net hebben gelezen. En dat bloed dat druppelde naar beneden. En dat roept. Wat roept dat? Dat zegt tegen God, er wordt recht gedaan. Want hij bloedde niet voor zichzelf, laten we even duidelijk zijn. Hè? Hij bloedde niet voor zichzelf. Hij bloedde voor ons. En dat bloed roept, en dat roept niet om vergelding, om wraak, maar dat roept en dat zegt, er is recht gedaan. De beschuldigingen hebben geen aanklacht meer. En dat vind je hier. Dat is heel mooi. Want in het Oude Testament kom je het heel vaak tegen, bloed, wat gesprenkeld wordt. Hier wordt het op, dit is tijdens de verbondsluiting van het Oude Verbond, werd ook met bloed ingewijd. Mozes nam de helft van het bloed, het hele volk staat daar, hij deed dat in schalen en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Het altaar staat symbool voor, dat is bij God. Dat is het midden om tot God te naderen. Dus dat is eigenlijk al bloed wat aangeboden wordt aan God. Maar, wat gebeurde nog meer, is eigenlijk een heel luguber beeld, want je zou daar gestaan hebben. Dan sta je daar als Israëliet en dan wordt het bloed over je heen gesprenkeld. Dat is wat Mozes deed. Hij pakte dat bloed en hij sprenkelde dat over de mensen heen. En je kreeg druppels bloed in je gezicht. Luguber, hè? Wat betekent dat? Nou, dat het niet alleen effect heeft, dat het niet alleen iets spreekt naar God toe, maar het spreekt ook naar de mensen toe. Met andere woorden, als we het even samenvatten op verlossing van aanklacht, dan is het bloed van Jezus, zegt naar God toe, die aanklacht klopt niet, wat gedaan wordt naar Niet-Jan, of naar vul je naam erin. Dat klopt niet, want dat bloed heeft gevloeid van Jezus. Hij heeft de aanklacht allemaal op zich genomen en geïncasseerd, zodat, vul je naam erin, die aanklacht niet hoeft te dragen. Dus bij God is het bekend, en ook in ons geweten, in ons hart, mogen we zeggen van nee, is er beschuldiging, is er aanklacht, wil de Satan je veroordelen, zodat je eigenlijk in een hoekje en geïsoleerd veroordeeld komt, dan mag je zeggen nee, het bloed heeft gevloeid, ik ben vrij van alle aanklacht, Jezus heeft alle beschuldigingen in mijn plaats op zich genomen. Dus het Jezus bloed spreekt voor God en het zegt geen beschuldigingen, geen tekort, geen aanklacht meer. Het houdt geen stand. Het houdt geen stand. Achter het bloed alleen. Want als je gewoon eerlijk bent en je krijgt aanklacht of beschuldigingen, dan is het heel vaak ook terecht. Toch? Heel vaak is het ook terecht. Je schiet tekort, je faalt. Maar je mag dan zeggen, De aanklacht heeft Jezus gedragen. Ik beleid het waar ik in tekort schiet. Staat ook soms op de vragen. Ik beleid het en ik kijk naar het kruis en ik kijk naar het bloed. En ik mag weten, ik ben vrij. Ik mag staan voor Gods troon, want ik ben vrij. Hij heeft de aanklacht gedragen. En het bloed spreekt in mij. Dus je mag het ook echt in je eigen gedachten tot je nemen. En internaliseren, om het maar zo te zeggen. Het bloed als het ware echt ook voelen in je gezicht. En weten van, oh ja, het heeft echt gevloeid voor mij. Geen aanklacht meer. Dat was hem. Dan kunnen we nu een moment van reflectie hebben. Dit zijn de vragen. Je mag even een rustig plekje opzoeken. Je mag hier aan de tafel gaan zitten. Je mag ook lekker blijven zitten. Ik heb nog een paar pennen. Zorg echt dat het even stil is. En dat je gewoon die vragen kan beantwoorden voor jezelf. Kan opschrijven. Je mag ze ook meenemen naar huis en ze later thuis doen. Dan zit je hier gewoon even stil. Doe waar jij je goed bij voelt. Ik heb hier nog een paar pennen voor de mensen die geen pen hebben.